Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die meeluistert via kerktelefoon of internet, hartelijk welkom in deze dienst in de Maranatenkerk. Vanochtend zal voorgaan dominee W. Meijer van Tolen. De schriftlezing kunt u vinden in Johannes 18. Er zullen vanochtend 2 collecten gehouden worden. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, met als bijzondere bestemming Oost-Europa. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. En bij de uitgangen is er een inzameling voor de aanschaf van nieuw meubilair in de zalen. Tevens vindt u hier de zendingsbussen, waarvan de opbrengst bestemd is ter ondersteuning van het project in Kenia. Mevrouw van Egmond is opgenomen in het Icacia ziekenhuis. Op grond van de uitslag van de verkiezing van maandag 11 april is broeder R.G. Plomp benoemd tot ouderling in de vacature van A. Plomp. Tijdens de aannemingsavond, gehouden op vrijdag 15 april, heeft de kerkenraad onderstaande personen toegelaten tot het doen van openbare belijdenis van hun geloof in de dienst van Tweede Paasdag. Klaas Bos, Mijnsherenlaan 116a Rotterdam, Maaike Elisabeth Klaasina Bos Vink, Rotterdam, Jacobus Johannes Marine Schep, Wolvenburg 35, Barendrecht, Annegje Hendrika Cornet, Weeshuisstraat 1, Dordrecht, Jelisaveta Gevorgian, Putsebocht 23D Rotterdam, Mieke Broer van Gelder, Havenhoofd 11, Ridderkerk, Albert Abraham Bertus Broer, Havenhoofd 11, Ridderkerk eveneens, Lydia Nelleke Gouw, Abraham Kuiperlaan 20A Rotterdam, Jaapje Elisabeth de Jong, Terschellingse straat 11C Rotterdam, Stefanus Robertus Plomp, Maarland 47 Rotterdam, Danielle Buitendijk, Molenaar 43 Portugal, Hendrika Maria de Ruiter van Stralen, Spuikreek 317 Rotterdam, Wouter Wakker, Zuidplein 309 Rotterdam, Jannetje Elisabeth Wakker Delen, Zuidplein 309 Rotterdam, Jan de Ruiter, Vlietlaan 2, Ridderkerk, Adriana Maria Goedhart, Leekstermeer 3, Barendrecht. Wij bevelen hen van harte aan in uw persoonlijk gebed. Wij gaan nu zingen Psalm 59, de versen 1 en 2. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, vanmorgen zingen wij de psalmen in het licht van de waarheid. En wij vervolgen deze dienst met het zingen uit psalm 86... En daarvan vers 6 en 8, leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Maar gij Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in gena. Wat er verder volgt in psalm 86, het 6e en het 8e vers.
Thank you.
Dan zingen we naar de wet des Heer uit Psalm 9 en daarvan het tiende vers. Het tiende vers van Psalm 9. Stellen wij ons nu onder de belofte en voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God. Die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, de Heere is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Amen. Gods woord vanmorgen in Johannes 18 en we lezen daaruit de versen 28 tot en met 38. Johannes 18 vanaf vers 28, daar lezen wij het evangelie als volgt. Zij dan leidde Jezus van Caiaphas in het rechthuis. Het was 's morgens vroeg. En zij gingen niet in het rechthuis, opdat ze niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit en zeide, wat beschuldiging brengt u tegen deze mens? Zij antwoordde en zeide tot hem, indien deze geen kwaaddoener waren, zo zouden wij hem u niet overgeleverd hebben. Pilatus dan zeide tot hen, neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem, het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Opdat het woord van Jezus vervuld werd, dat hij gezegd had, betekende de hoedanige dood hij sterven zou. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zeide tot hem, zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem, zegt gij dit van uzelf of hebben het u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordde, ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd, wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld waren, zo zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik de Joden niet waren overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot hem, zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde, gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik de waarheid getuigenis geven zou. En ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zeide tot hem, wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zeide tot hen, ik vind geen schuld in hem. Tot zover de lezing uit het woord. De tekst, thema voor de preek, is de vraag die Pilatus stelt aan het begin van vers 38. Wat is waarheid? Ik wil nu samen de Heere bidden om zijn zegen over het woord. Heere God van hemel en aarde, hoe zouden wij uw woord spreken zonder uw zegen? En hoe zouden wij uw woord werkelijk horen zonder diezelfde zegen? Dat is immers een onmogelijkheid. Dan zou het bij mensenwoorden blijven. En dan zou het niet het woord zijn zoals u het bedoeld hebt, namelijk dat een kracht is tot zaligheid, uw dynamiet gegeven uit de hemel. Daarom, Heere God, schenk ons die onmisbare zegen. O Heilige Geest, leid ons in al de waarheid. Dat is onze bede wanneer u ons stilzet bij deze vraag van Pilatus. Herkenbare vraag. Maar als u ons niet laat zien wat werkelijk die waarheid is, dan blijven wij ook allemaal een Pilatus, Heere God, en lopen we zo weer weg. O, behoed ons daarvoor. En laat ons ook merken in ons leven dat uw waarheid in ons is. Dat hebben we toch net gehoord, na uw heilige wet, wat dat betekent. Dan is het noodzakelijk, Heere God, dat wij geleid door uw waarheid onze zonde belijden. Want als dat er niet is in ons leven, dan missen we immers uw waarheid. Heere, maar wanneer u ons gesteld hebt in het heerlijke heilige licht van uzelf, dan kunnen wij niet anders dan belijden. Want dan blijft er helemaal niks van ons over. En tegelijkertijd, u, Heer Jezus Christus, wij kunnen niet zonder u. U wordt alles. Want u bent immers de getrouw en de rechtvaardige, dat u ook die zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Wat een heerlijk evangelie. En dat voor zulke mensen als wij. Goddeloze. O Heere God, schenk ons uw liefde en vermeerder die in ons hart en leven tot u en daardoorheen dan ook tot elkaar, binnen en buiten de gemeente. Ja, om als een lichtend licht en een zoutend zout te staan in deze samenleving en de goede belijdenis vast te houden. Niet alleen als we ons voorbereid hebben om het openbaar belijdenis van ons geloof af te leggen, dan zeker ook, Heere God, en gedenk hen, wiens namen genoemd zijn. Maar ons allen, waar wij ook zijn, op welke plaats en op welke tijd dan ook, Zoals Timotheus werd opgeroepen om die goede belijdenis vast te houden en te strijden, de goede strijd van het geloof. Ook al valt dat niet tegen, maar dan dat voorbeeld wat Paulus ook mocht stellen van u, Heer Jezus, die de goede belijdenis vasthield voor Pilatus. Ook al werd het uw dood. Heere God, schenk die standvastigheid, die volharding wanneer we in het geloof leven. Ook al wordt het dan niet gewaardeerd als wij die belijdenis doen, waar dan ook. En toch, u volgen, uw beeld gelijkvormig worden, jawel. Maar dan wel in lijdenstijd. Dan groeien wij niet. Wij worden alleen maar klein daaronder. Maar dan komt u op de belangrijkste plaats te staan. En dan kruisdragen. Onszelf verloochenen. Omwille van die heerlijke waarheid die u bent, Heer Jezus Christus. Leid ons zo op uw weg. Wil zo uw gemeente bouwen, uw koninkrijk uitbreiden hier, over het rond van de aarde. Bouw uw kerk wereldwijd als uw bruid, Heer Jezus Christus, en versier haar met vruchten die tot ere zijn van u, Vader, Zoon en Heilige Geest, waar u ons immers geschapen hebt. Te midden van alle nood van deze wereld bidden wij u dat, Heere God. Wat bloed uit duizend wonden deze aarde, met zoveel onrust. Ver weg, maar ook dichtbij. Heere God, gedenk hen die leven te midden van die nood in rouw. Vol met vragen, ook in ons eigen land. En laat ook daar uw evangelie, die enige troost voor leven en sterven klinken, tot zaligheid van mensen, tot grootmaking van u. Gedenk uw volk Israël. Heere, bouw haar ook op dit fundament wat u bent, Heer Jezus Christus, en de landen om haar heen, in alle onrust ook van dat gebied. En wil zo uw naam alle eer laat ontvangen die u zo waard bent. Heere, sterk zo en geef voor dit moment dat we ons dicht bij u weten, omdat u dicht bij ons komt in woord en geest. Niet om ons, maar om uzelf wil, om Christus wil. Amen. Zingen wij een gemeente ter inleiding op de preek uit Psalm 25 en daarvan de versen 2, 5 en 7. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Het vijfde vers, loutere goedheid, liefde, koorden, waarheid zijn des Heren paan. En ook het zevende vers, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, vers 2, 5 en 7. is waarheid, gemeente? Wat is waarheid? Wat een vraag. Hij zal je maar gesteld worden. Ga er maar aan staan. Nou, als die gesteld wordt, dan is dat niet zomaar een vraagje, maar je kunt het wel een wezenlijke vraag noemen. Wat is waarheid? De waarheidsvraag. De vraag naar de waarheid? Dat is een levensvraag, toch? Jawel, in het licht van het evangelie een vraag van leven of dood. Dat is nogal niet wat. Het is alleen wel de vraag allereerst hoe je die vraag stelt. Daar zit nogal verschil in. De vraag op zich is herkenbaar, toch? Met enige regelmaat kom ik hem tenminste wel tegen in het gemeentelijke leven. Onder jongeren bijvoorbeeld. Maar die hebben dat niet van zichzelf. Dat heeft meestal te maken met opvoeding. Ik kom het nog wel meer tegen onder ouderen. En zeker ook de oudsten. In de richting van de Bijbel bijvoorbeeld. Wie zegt mij nou dat die Bijbel waar is? Stel je voor dat het nou toch niet waar zou zijn. Andere religieuze boeken kunnen toch ook wel de waarheid bevatten? Neem de Koran van onze buurman. Of welke die ook heeft. En hoe kun je nou in onze tijd en in onze samenleving, waar iedereen zijn of haar mening erop na mag houden en waar we alles van elkaar dienen te respecteren, en waar de tolerantie hoog in het vaandel staat van het maatschappelijke en politieke leven, hoe kun je in onze tijd nou nog claimen dat jij de waarheid spreekt en preekt? En mochten we niet zo ver gaan dat we het woord in zijn geheel ter discussie stellen, dan komen we nog wel een andere waarheidsvraag tegen misschien, in die zin van, zou het wel waar zijn dat Jezus mijn zaligmaker is? Wil hij dat echt? Wat is waarheid? Gemeente, wanneer het woord ons stilzet bij deze vraag vanmorgen, dan hoop ik één ding, dat wanneer wij die vraag wel eens stellen voor onszelf, of gesteld hebben, alleen maar aan onszelf, of aan anderen op catechisatie, of tijdens bezoek van uw wijkoudeling, of aan elkaar, dat u of jij die vraag niet stelt op een manier van Pilatus. Want dan ben je wel heel ver van huis. Van het huis met een hoofdletter dan, het vaderhuis. Of misschien ben je er wel dichterbij dan je denkt of wilt denken. Zoals Pilatus bijvoorbeeld. Wat is waarheid? De vraag zoals die hier gesteld wordt, is die van een scepticus. Wat is waarheid? En je haalt je schouders op. En je draait je om en je loopt weg. Dat kan kennelijk. Het kan kennelijk dat je zo doet, zelfs als je voor Jezus staat. Zelfs als hij je net de waarheid gezegd heeft. Als je vandaag in de kerk bent geweest, of thuis meeluistert. Straks aan het eind van de dienst bijvoorbeeld. En we halen onze schouders op. En we lopen weer weg. Want ja. Het woord kan dan wel verkondigd zijn. Christus kan dan wel verkondigd zijn als de weg, de waarheid en het leven. Maar ach, wat is waarheid tegenwoordig? net als toen. En we keren de waarheid de rug toe. Onze eeuwige verlorenheid tegemoet. Maar dat denken we natuurlijk even niet aan. Gemeente, het is duidelijk dat je de vraag van Pilatus op verschillende manieren kunt stellen. Zoekend, omdat je heen en weer geslingerd wordt door je verstandelijke redeneringen of door de gangbare meningen in de wereld om ons heen. Of doordat je beproefd wordt, want denk erom dat de duivel er ook als de kippen bij is. Of aan de andere kant, sceptisch. Zo van, och wat zal het allemaal? Het wonderlijke van God, het wonderlijke van Jezus, is trouwens dat hij in beide gevallen antwoord wil geven. Zelfs als je zo sceptisch, zo negatief, nonchalant tegenover hem kunt staan en tegenover zijn woord, wil hij zich zo diep vernederen, want dat is dat wel voor hem dan. Zo vernederen dat hij je de waarheid zegt. Maar dan, daarna zwijgt hij. Let daar even op. Het houdt wel een keer op. Al zorgt dit zwijgen er wel voor dat zijn weg een weg van het kruis werd. Hij wil dan ook die weg gaan en ondergaan omwille van de waarheid. Gemeente, iedere keer weer en in de lijdenstijd met name, wanneer wij de rechtsgang van de Heer Jezus tegenkomen, sta je verwonderd stil bij die hele gang van zaken. En als er iemand was die niet zat te wachten op deze hele rechtszaak, dan was het Pilatus wel. Hij was ten eerste niet de beste vriend van het Joodse volk, maar ook in Rome stond hij niet al te best bekend. En zo probeerde hij te schipperen, want je wil nou immers iedereen te vriend houden. Jawel, maar dat lukt niet. Wanneer je werkelijk recht wil spreken, wanneer je vast wil houden aan de waarheid, dan krijg je ook vijanden. En wil je dat niet? Wil je iedereen maar het liefst een aai over de bol geven, dan kun je zomaar in onmogelijke situaties terechtkomen, zoals hier in Johannes 18 en 19. Het Sanhedrin heeft ondertussen al recht gesproken, tenminste wat zij onder recht verstaan. En voor hen is het duidelijk, deze Jezus, hij is schuldig. Schuldig tot de dood zelfs. Hij heeft God gelasterd. En naar onze wet de doodstraf. Het is maar wat je onder Gods lastering verstaat. Zo wordt Jezus hier 's morgens vroeg naar het rechtshuis gebracht. Een van de gebouwen van het paleis van koning Herodes. Pilatus is ook in Jeruzalem. Komt dat even mooi uit? Hij woont wel in Caesarea. Maar nu kunnen we tenminste gelijk spijkers met koppen slaan vanmorgen. Liefst vandaag dan ook gelijk maar afhandelen, want daarna kunnen we dan tenminste het feest gaan vieren. De week van de ongezuurde broden. Dat is dan ook de reden waarom de Joodse leiders niet zelf het rechthuis ingaan. Het zou hen immers onrein maken. En dan kwam er straks niets van die feestweek terecht met alle maaltijden. Dat is hier de reden waarom zij ook kiezen voor deze Romeinse rechter. Die moet dan maar het doodsvonnis laten uitvoeren. Om godsdienstige redenen konden zij vandaag op deze Pascha-feestdag niet zelf een doodvonnis uitvoeren, ook al wil Pilatus hen nog eventjes daartoe verleiden, zoals we hier lezen. Ja, al die onrust op dat plein vanmorgen, daar zat hij nou ook niet op te wachten. Oordeel zelf maar naar uw eigen wet, vers 31. Daar hadden ze immers mandaat toe gekregen, een bijzonder voorrecht van de Romeinse keizer, dat het Joodse volk hun eigen godsdienstige wetten mochten houden en ook eigen rechtbank mochten houden, het Sanhedrin dus, die zelf mochten oordelen en ook zelf de vonnis mochten uitvoeren. Maar vanwege die religieuze feestweek kon dit nu niet. En wilde men dit nu niet. En men had niet in de gaten wat Johannes hier als evangelist moet doorgeven in vers 32. Het woord van Jezus zelf moet in vervulling gaan. Hij spreekt immers de waarheid. Ja, en dan kan dat niet anders. Het is maar dat je het ziet. Gelovig ziet. De Zoon des mensen moet verhoogd worden, had hij gesproken. Maar dan wel een verhoging op zijn manier. Johannes 3. Zoals de slang verhoogd werd in de woestijn. En in Johannes 12, vers 32 heeft hij het nog eens herhaald. Ik zal van de aarde verhoogd worden. Daar zou zijn trekkracht van uitgaan. Trekkracht tot het leven. En dit had hij gezegd, ziende op de wijze waarop hij zou sterven. En zo wordt hier zijn woord vervuld. Ook al wilde Pilatus nog wel anders. Uiteindelijk blijkt hier Christus zelf de regie in handen te hebben van zijn veroordeling. Dit keer moest er naar Romeins recht gehandeld worden en niet naar de Joodse wetgeving. Dat hadden ze immers toch al een paar keer geprobeerd met Jezus om hen te doden naar de Joodse wetgeving. Bedolven onder een laag stenen. Maar Christus moest niet ter aarde neerstorten. Nee, maar zoals hij het zelf gesproken had, de Zoon des mensen moest verhoogd worden. Op zijn manier. Aan een Romeins kruis. De kruisdood zou hem van de aarde verhogen. Niet door stenen ter aarde gevallen, maar aan het kruis ten hemel geheven. Dat is Christus' waarheid. En als je dat ziet, zo een verhoogde Christus, in het diepst van zijn vernedering, dan word je daar klein onder, niet dan? Wil je uit deze waarheid leven, gemeente, dan is het dus nodig dat wij omhoog kijken. Jawel. Dan kijk je dus niet als een scepticus op de waarheid neer, maar zie je naar hem op, naar iemand die hoger hangt dit keer. En dan ben je zelf dus de kleinste. Dat betekent dat. Want als je zo Jezus verhoogd ziet worden, dan kijk je naar hem op in schuld. Toch? Dan blijft er helemaal niks van je over. En het wonder is ook nog dat hij vanuit die verhoging op ons neer wil zien. Zelfs tijdens die doodstrijd met innerlijke ontferming bewogen. Vader, vergeef het hen. Wat wil je nog meer? Dat is Jezus. Opdat het woord van Jezus vervuld werd. Dat is nou juist de kracht van zijn waarheid. Het gaat ook in vervulling. Hoe dan ook. En als het nog niet zo ver gekomen is in ons leven, dan wordt het zo langzamerhand wel hoog tijd dat we daar eens rekening mee gaan houden. Christus' woord gaat in vervulling. Zijn woord van eeuwig leven. En van eeuwige dood. En daar helpt het je niet om je zomaar om te keren en te denken, wat is waarheid? Het zal mijn tijd wel duren. Ja, wellicht komt er nog eens een tijd dat ik raad nodig heb. Dan is het vroeg genoeg. Of te laat. Pilatus draait zich om. Bij de waarheid vandaan. Maar waarom eigenlijk? Wat is de reden waarom hij dat doet? En is die reden dan ook voor ons nu herkenbaar soms? Pilatus gaat zijn rechtelijk onderzoek doen. Daarvoor gaat hij dan eerst naar binnen. Het is tijd om een gesprek aan te gaan met die schuldigen, want buiten wordt hij niets wijzer. Het is nodig zijn schuld te bewijzen naar Romeins recht, want de waarheid stond in hoog vaandel in het Romeinse denken. Waar gaat het nu eigenlijk over? Nou, Pilatus blijkt toch wel meer te weten van deze Jezus dan helemaal niets. En hij blijkt ook meer te weten van de interne Joodse strijd rondom Jezus. Dat zien we namelijk in de eerste vraag in dit gehoor. Bent u de koning der Joden? Nou ja, is het wel een vraag? Dit zou in ieder geval een reden kunnen zijn naar het Romeinse recht om deze Jezus te veroordelen. Immers de koning van de Joden, dat was Herodes. Zo stond Herodes bekend en zo is Herodes ook de geschiedenisboeken ingegaan van Josephus. Herodes, de koning der Joden. Maar het Joodse volk heeft meerdere malen gesproken over Jezus als hun koning. Het zij gelovig of spottend. Hij, de koning van Israël. Je komt dat bijvoorbeeld tegen in Johannes 1, vers 50, de belijdenis van Nathanael. U bent de zoon van God, u bent de koning Israëls. En zo was Johannes in Johannes 12 Jeruzalem binnengehaald, zwaaiend met palmtakken. Gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Gezegend is hij die is de koning Israëls. Alleen die laatste belijdenissen, die zijn ondertussen voor het grootste deel van het volk omgeslagen in spot. En zeker onder de geestelijke leiding. Nou ja, geestelijk. Maar daarom is het ook zo belangrijk om te zien hoe Pilatus de vraag hier uitspreekt. Hij geeft daar namelijk een bepaalde lading aan. Er klinkt ongeloof in door. En dat komt omdat hij het woordje gij, het woordje u vooraan zet in zijn vraag. Dat krijgt alle nadruk, betekent dat in de grondtaal. U? Bent u de koning van de Joden? De Jodenkoning? Bent u dat nou? Dat kan toch niet? Dat zou je toch niet verwachten als je de Heer Jezus zo ziet staan daar? Opgebracht door het Sanhedrin? Was dit nou die man, die koning, die vorstelijk ingehaald is in Jeruzalem? Waar iedereen de mond vol van had? We kunnen ons voorstellen dat die wonderlijke intocht tot Pilatus is gekomen, ter oren is gekomen, dat Herodes daar ook wel van afgeweten heeft. Met alle gedachten die zij daarbij gehad hebben. Het was niet zomaar in een hoekje geschied, ook dat niet. Maar deze gevangene die nu hier staat, is dat nou die Jezus, die koning? Voor hem is dat ongelooflijk. Hoge mate is hij verbaasd. Dat kunnen we uit de wijze van vraagstelling opmaken. Een gebonden gevangene staat er voor hem. Ter dood veroordeeld door de wet van het Joodse volk ondertussen. Zo is hem net duidelijk geworden buiten. Is dat dan werkelijk hun koning? Als Jezus hem in vers 34 een wedervraag stelt, wordt Pilatus korzelig. Geen juridisch steekspel alstublieft vanmorgen. Kort maar krachtig is de vraag, wat hebt u gedaan? Daar gaat het immers om in de rechtspraak. Er staan daar buiten mensen te roepen. Dat hun gevangene, hun koning of zo, dat hij iets gedaan heeft waardoor hij zou moeten sterven. Maar de last van hun religieuze wetten, de reinheidswetten in deze feestweek brengt hen bij hun Romeinse stadhouder als Romeinse rechter. En daar wil hij nou zo snel mogelijk weer vanaf. Maar dan komt hij wel op het punt. Juist dat koningschap. Pilatus heeft kennelijk niet voor niets iets opgevangen in zijn omgeving de afgelopen dagen. Dat onthaal bijvoorbeeld van Jezus in Jeruzalem en wat er toen geroepen is, dat zit er kennelijk diep in. Want dat is namelijk opmerkelijk in het Johannes-evangelie. Er wordt 12 keer gesproken in het evangelie over Jezus als de koning van de Joden. En het is nota bene Pilatus die de helft daarvan 6 keer voor zijn rekening neemt. Om dat te spreken of straks boven het kruis te laten aanbrengen in verschillende talen. En hij wijkt daar niet meer vanaf. Ook al noemt hij het hier vers 33 wel allereerst spottend. Met een ongelovige ondertoon. Maar hier in het antwoord van Jezus blijkt uiteindelijk wel dat het hier om gaat. Als het gaat om de waarheidsvraag. Wat is waarheid? Straks zal het sceptisch klinken. Maar eerst is het nodig om de waarheid te laten horen. Gemeente, we hebben hier inderdaad te maken met een koning. Laten we daar goed van doordrongen zijn en blijven. Maar niet zomaar een koning. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Maar daarom heb je ook niet te maken met zomaar een koning van de Joden. Zoals Herodes zich liet noemen. Want dan was er wel iets anders gebeurd in deze afgelopen nacht. En dan was er ook op dit moment hier, op dit plein, wel iets anders gebeurd. Een aardse koning heeft immers dienaren, heeft immers een leger. Een leger van soldaten. Het zou een bloedige strijd opleveren. Een andere bloedige strijd dan er nu gestreden wordt. Christus heeft geen aardse dienaren nodig om te strijden. Dat heeft hij ook aan het begin van dit hoofdstuk al laten merken bij zijn gevangenneming. Alleen al het moment wanneer hij zegt wie hij is. In vers 6, dat zorgt ervoor dat die mensen, die soldaten, die dienaren van het Sanhedrin achterover deinzen en achterover vallen. Daar heeft hij helemaal geen leger voor nodig. Daarom, Pilatus, heeft u een hoger koning voor u staan. Hij had zijn macht anders willen gebruiken. Dan was het nooit zo ver gekomen als het nu is. Dan waren er wel andere doden gevallen, vannacht al of nu. Voor het rechthuis. Over die macht zal Jezus nog spreken in hoofdstuk 19, maar hij gebruikt zijn macht koninklijk, hemels koninklijk. Geen koninkrijk van hier, wees maar niet bang. Er zijn geen politieke aspiraties. Er staat hier niet een of andere bendeleider, een aanvoerder van een verzetsbeweging, met allerlei politieke bedoelingen. Nee, maar nu het hier om deze rechtsgang draait, gaat het om de waarheid. En als het daarover gaat, dan wordt het eens tijd om goed te gaan luisteren. Heel goed luisteren. Kruisevangelie betekent immers een christenleven die Jezus volgt. In zijn kruisweg. Want hier beneden wordt het niet anders dan dat. Laten we dat niet vergeten, alstublieft. Dat betekent kruisevangelie is, zoals Jezus, leren zwijgen zelf. Op cruciale momenten. Dit is zo'n moment. En dat valt niet mee voor ons om te leren zwijgen, want wij praten er zo weer tussendoor. Niet hardop natuurlijk, maar wel in onze gedachten. Maar dan hoor je het niet. Dan hoor je geen kruisevangelie. En dat is de dood. Als je niks hoort. Goed luisteren, maar dan wel op de juiste plaats en dus ook bij de juiste persoon. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in deze wereld gekomen, opdat ik van de waarheid getuigen zou. Het is maar dat we het horen. En zelf hebben geleerd om stil te zijn. Ja, het geloof is nog steeds door het gehoor, ondanks ons visueel ingestelde samenleving. Ook dat nog. Wie laat eens luistert. Maar of hij het ook werkelijk hoort, dat is nog maar de vraag. Dat is dus nu ook de vraag. Ja, we herkennen het wat hier gebeurt. Want dit is inderdaad ook een vraag voor nu. Hoe horen wij het woord van Jezus? Ook al zitten wij misschien ook nog wel zelf met die waarheidsvraag van het begin van de preek, niet sceptisch dan hopelijk, maar worstelend. Dat kan zomaar. Want we zijn nu eenmaal mens. Vleeselijk. Uit onszelf. Hoe gebruik je dan je gehoor? Wat doet Christus nu eigenlijk, gemeente? Hij is in de wereld gekomen om getuigenis te geven van de waarheid. Want dat hadden we nodig en dat hebben we nodig. De reden daarvan is ook al gegeven aan het begin van dit evangelie in de proloog. Hoofdstuk 1 vers 18. Want niemand heeft ooit God gezien. Hij is immers voor ons niet te zien, letterlijk. Ja, vanuit onszelf zoeken we hem geen eens meer. Zo ver zijn we heen van God afgevallen. God zien, letterlijk, met onze ogen nu. Dat zou immers ons einde betekenen, voor eeuwig. Daar kunnen wij niet voor bestaan, zoals wij nu zijn. Niemand heeft ooit God gezien in dit aardse leven. En toch, de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Dat is zijn getuigenis van de waarheid. Gemeente, in Christus spreekt Gods vaderhart. Dat is de waarheid. Dit getuigenis namelijk, wat er uit dat vaderhart tevoorschijn komt. Ik heb geen lust in de dood van een goddeloze. In de uw dood, jouw dood. Maar hierin, dat hij zich bekeren en leven tot in eeuwigheid, dat is zijn lust en zijn liefde. En die liefde heeft hij ons verklaard op deze wijze. Hiertoe ben ik geboren, hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Daarom heeft God de Vader, die enige Zoon, het liefste wat hij had, heeft hij gegeven om ons te behouden door hem. Opdat hij onze koning zou zijn en wij niet meer die van onszelf of zelfs over anderen. In Christus' komst naar de aarde is Gods vaderhart opengegaan. En daar komt nou dit uit. Wie had dat kunnen denken? Wij in ieder geval niet. Wij zijn het immers niet die God lief hebben. Dat is het latere getuigenis van de evangelist Johannes als apostel. Nee, het is vanwege het feit dat God ons eerst heeft lief gehad. En daarom zijn Zoon gezonden heeft in deze wereld, opdat wij zouden leven door hem. Maar ook alleen maar door hem. Hij die hier voor Pilatus staat, die hier voor Pilatus de goede belijdenis beleden heeft in de volharding. Hij is het, gemeente, de waarheid in eigen persoon. En daarom is het ook waar wat hij spreekt. En een ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Je wilt toch niets liever meer? Jezus stem, je zou toch willen dat iedereen die stem zou horen? Nee, dan zeg je niet tegen je omgeving, blijf alsjeblieft maar weg als die stem klinkt, als het woord open gaat. Nee, dan gun je juist iedereen dat hij het ook zou horen. Het is immers de stem van je bruidegom. En wat is het nou heerlijker als bruid dan om zijn aanwezigheid te zijn en te blijven. God niet gezien, nee. Gelukkig niet in ons zondaar zijn. Maar nu wel. In die verklaring van Gods Zoon. Het blijkt een liefdesverklaring te zijn. Van een bruidegom aan zijn bruid. Wat is waarheid? Wat een vraag, hè? Nou, wanneer we dit getuigenis van Jezus horen, komt er een volgende vraag ook heel dichtbij. Zijn wij uit de waarheid? Leven wij uit de waarheid in eigen persoon? Deze persoon. Johannes heeft het namelijk in zijn eerste brief ook over mensen in wie de waarheid niet is. We hoorden dat net, na de wet. Weet u wie dat is? Dat is iemand die zegt, wat is waarheid? Je haalt je schouders op en je draait Jezus de rug toe en loopt weg. Nee, zo letterlijk heeft Johannes het niet geschreven in het eerste hoofdstuk van zijn eerste brief. Letterlijk staat er, zoals we hoorden, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben. De waarheid is in ons niet. Als je dat denkt of zegt, ik heb geen zonde, ik ben geen zondaar of zondares, dan keer je Jezus de rug toe. Ja, dat kan dus. Als je niet leeft in het geloof. Ja, dat kan ook. Die kom ik helaas ook tegen in de praktijk. Mensen die zeggen te belijden dat zij geloven. En dan hebben we geen zonde meer, hè? Daar zijn we vanaf. Daar hebben we ook geen last meer van. En we zijn het kruis voorbij. In die is de waarheid niet, moet Johannes schrijven. Nou, maar iemand die uit de waarheid leeft, die keert de rug niet naar Jezus toe en die loopt ook niet voorbij het kruis, maar die blijft daar. In het zicht op hem, anders heb je geen leven. Pilatus niet, die loopt weg, sceptisch. Wat is waarheid? Zo loopt hij naar buiten. Moet je horen wat hij dan zegt? Jawel, dat hadden we ook niet verwacht. Klinkt haast als een belijdenis. Ik vind geen schuld in hem. Hij is er inderdaad dichterbij dan hij wil denken. Terwijl hij wegloopt bij de waarheid, spreekt hij de waarheid. Hoe wonderlijk kan het gaan in deze rechtspraak? Wat is waarheid? Pilatus, je spreekt het zelf. Ik vind geen schuld in hem. Nee, inderdaad, niet in hem. Die schuld vinden we alleen maar in onszelf, toch? Indien wij onze zonde, onze schuld belijden en steeds maar weer. Dan spreken we de waarheid. Dan leven we uit de waarheid. Aan de voet van het kruis, toch? Belijden. Voor wie? Voor hem die getuigd heeft, ik ben de waarheid. En daarom ben ik nou mens geworden, om dit getuigenis te geven als hemelse getuige. Zo ontdek je hem het hele evangelie door en de hele Bijbel door. We horen hier de hoogste koning spreken, gemeente. Getuigen, en hij spreekt de waarheid. Hij is immers de getrouwe getuige. En hij is die waarheid getrouw gebleven. Zelfs toen dit getuigenis hem het leven ging kosten. Wat is waarheid? Ben nog steeds op zoek naar de waarheid? En hebben we misschien maar de neiging om weg te lopen, zoals Pilatus? Zou ik niet doen. Als je werkelijk op zoek bent naar de waarheid, dan zegt Jezus het nog één keer hier voordat hij gaat zwijgen. Als je wilt leven uit de waarheid, dan hoor je naar mijn stem. Dat is dus jezelf verloochenen. Want dan hoor je naar zijn stem. En niet meer naar die van jezelf. De stem van de levende. De stem van je zaligmaker. De stem van hem die zijn bloed wilde laten vergieten als losprijs. Ondanks dat er buiten het rechthuis de waarheid gesproken moet worden. Ik vind geen schuld in hem. Hij wilde betalen die losprijs. Die schuld, ja, die zit in ons. Dat is de waarheid. En daarom, wie zijn zonde beleidt steeds maar weer. Kijk uw leven maar na, uw geloofsleven. En laat het alstublieft geen vermeend geloof te zijn. Als vast onderdeel van je gebedsleven. Anders moet je jezelf nog maar eens gaan afvragen of je wel uit de waarheid bent. Heere, ik ben zondaar. Een ellendeling met Paulus. Maar daarom kan ik niet zonder u, zonder uw verzoenend lijden en sterven. En wat een rijke genade dat deze koning der Joden zo koning wil zijn. Zijn koninklijke macht wilde gebruiken om dit getuigenis nog één keer te geven voordat hij verder zwijgend zijn kruis weg zal gaan. Opdat vervuld zou worden. Hiertoe ben ik geboren. Hebben we zijn stem weer gehoord? Echt gehoord? En? Hoe was dat vanmorgen? Hier moet al het menselijke, filosofische scepticisme zwijgen. Hier word je een en al oor. Of niet dan? Omdat je weet, als ik niet hoor naar die stem, als ik niet schuil bij hem, als ik niet leef uit hem, dan mis ik de waarheid. En dan heb ik geen leven. Dan hou je alleen maar onrust over. Jezelf. Ja, dan teken je voor je eigen verlorenheid. Maar kijk nou nog één keer mee. Het vaderhart gaat open, gemeente. En wat komt eruit? Zijn liefdesverklaring, jawel, hoe? Jezus Christus in eigen persoon. Gekomen in deze wereld. Om als veroordeelde onschuldige koning verhoogd te worden van deze aarde. Ja, maar dan allereerst wel zo. Aan een kruis. Vloekhout. Onze vloek. Zo ver gaat Gods liefde. Voor van die verdorven mensen als wij. Dat is nou evangelie. Als je de diepte van deze liefde verstaat, dan loop je daar niet meer voor weg. Maar hier is alle reden tot aanbidding. Gelovige aanbidding. In schuld belijden. En tegelijkertijd in dankbare verwondering. In gezegende plaats. Daar aan de voet van het kruis. Zijn we er? En blijven we er, alstublieft. Want hier wordt dure genade uitgedeeld. Kost je niks. Maar Jezus alles. Geen goedkope genade, daar schrijft Bonhoeffer over. Dat is genade zonder schuldbelijden. Maar dan waren we niet uit de waarheid. Daar zijn we ondertussen weer achter. Hier is betaald. Duur. En daarom, jawel, Daarom daar opzien in je eigen kleinheid. Want ik wil niet anders weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Zo. Zo is Gods genade en de waarheid in Jezus, door Jezus Christus geworden. Wat is waarheid? Wat een vraag, nietwaar? Maar vragen staat vrij. En domme vragen bestaan niet, zeggen we dan. Dus. En Jezus wil antwoorden, altijd maar weer. Tenminste, tot een bepaald moment. Maar nu hoor hem spreken. Ik ben de waarheid. En dat is het leven. Tot in eeuwigheid. Amen. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Zingen wij samen Psalm 85, vers 3 en 4. Laten wij nu samen de Heer danken en bidden. Heere, wat bent u groot en heerlijk. Ja, als wij zien op uw heiligheid, dan kunnen wij niet voor u bestaan. Maar wat een grootheid is er dan in u te vinden, dat u zulke mensen als wij antwoord wil geven. En dan nog wel op deze manier. Het liefste wat u had, kwam er uit uw hart voort. Om zo uw getuigenis te geven in deze gebroken wereld. Uw liefdesverklaring. Heere, wanneer we dan opzien naar u, Heer Jezus Christus, als de verhoogde heiland, allereerst deze verhoging aan het kruis. Dan smelten wij helemaal weg met onszelf en onze zonde schuld, dat uw troon moest worden als koning. En dat u dan toch zo koninklijk bleef, dat u zelfs daar nog voor ons wilde bidden. Wat bent u goed. Hier past alleen maar dankbare verwondering en aanbidding in de belijdenis van de waarheid. In u is die schuld niet, onschuldig gekruisigd. Wij hebben schuld daaraan, maar u wilde zich tot zonde laten maken. En dat voor ons. We dat toch zien, heren, en we hebben zo vanmorgen mogen luisteren naar die stem van u. Als de stem van de bruidegom, u het lam, staande als geslacht. Dan worden wij inderdaad helemaal niets meer. Maar dan wordt u alles, omdat uw dure genade inderdaad genoeg is. En u kracht schenkt in het kruisdragen van onze zwakheid. Ga ons zo voor met uw heiligt ook het verdere van deze dag. O Heere God, laat het alstublieft niet gebeuren dat één van ons de rug naar u toekeert. Maar dat wij inderdaad leren horen om zo te leven door het geloof en te volharden in dat geloof. Steeds maar weer leren zwijgen en uw stem te volgen. Zegen zo ons. Breng ons ook vanmiddag weer samen in uw huis om nogmaals vanuit uw woord te horen. Heere God, laat zo de uitgang van deze dag roemen op de wijze van Paulus. Een roemen in het kruis van u alleen, onze Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Zingen wij tot slot gemeente Psalm 52 en daarvan het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52 vers 7. Gemeente, zowel hier als degene die thuis met ons verbonden zijn, verheft uw harten nu op dat God ontvangt zijn zegen en ga dan heen in zijn vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Ja, dat is wel. 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 Ja, dat is w